Daniël hoofdstuk 3, vers 1 tot en met. Ja, het staat al gereed. Ja. Ze smult er al van, hè? Ja. Op een dag gaf koning Nebukadnezar, dat is een moeilijke naam, Nebukadnezar, opdracht een gouden beeld te maken. Een beetje minder. Ja. 60 el hoog, 6 el breed, en hij liet het opstellen in de provincie Babel in de vlakte van Dura, vers 2. Vervolgens ontbood hij de satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies. Ze moesten de inwijding bijwonen van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. En al de satrapen en zo verder, vers 4. Een heraut riep met luide stem, volken en naties, welke taal u ook spreekt, luister naar dit bevel. Zodra u de muziek hoort van de hoorn, panfluit, lier, luid, citer, dubbelfluit en andere instrumenten, valt u op uw knieën neer en buigt u in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neerknielt en buigt, zal onmiddellijk in een brandende oven worden gegooid. En dus knielden alle volken en naties, welke taal ze ook spraken, zodra ze de muziek van hoorn, panfluit, lier, luid, citer en andere instrumenten hoorden, en begonnen zij in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Maar enkele Chaldeeën namen de gelegenheid te baat en traden naar voren om de Judeërs te beschuldigen. Ze zeiden tegen koning Nebukadnezar: majesteit, leef in eeuwigheid. U hebt bevolen dat iedereen die de muziek van enzovoort op zijn knieën moet neervallen en het gouden beeld moet aanbidden. En dat ieder die weigert in een brandende oven moet worden gegooid. Er zijn enkele Judeese mannen aan wie u het bestuur over de provincie Babel hebt opgedragen. Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen storen zich niet aan uw bevel, majesteit. Ze vereren uw goden niet en buigen niet voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. En Nebukadnezar barst in woede uit en beval Sadrach, Mesach en Abednego bij hem te brengen. En toen de mannen voor de koning waren geleid, voer Nebukadnezar uit: is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren, niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht? Luister goed, als jullie je bereidheid tonen om, zodra je de muziek van hoorn, pamflet, leur en verder hoort, op je knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb, maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in de brandende ogen gegooid. En welke God zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden? Sadrach, Mesach en Abednego zei hierop tegen de koning: wij vinden het niet nodig, Nebukadnezar, uw vraag te beantwoorden. Want als God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, nog zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Nebukadnezar werd razend en met een van woede vertrokken gezicht keek hij Sadrach, Mesach en Abednego aan, gaf opdracht de oven 7 maal heter op te stoken dan men gewoonlijk deed. Dit was geen barbecue, hè? Dit was geen houtoventje, was geen pizzaoven. Dit was een industriële oven. Een mega grote oven waar dat ze waarschijnlijk bakstenen in maakten, waar dat ze zijn wondermooie koninkrijk van maakten. Dus het was groot genoeg in ieder geval om er mensen in te duwen. Vers 20. Hij beval enkele van de sterkste mannen uit zijn leger om Sadrach, Mesach en Abednego te knevelen en in een brandende oven te gooien. En de mannen werden gekneveld en met kleren en al, met jassen, broek en mutsen, in de brandende oven gegooid. Omdat het bevel van de koning strikt was opgevolgd en de oven uitzonderlijk heet was gestookt, werden de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten, door de uitslaande vlammen gedood. En de 3, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gekneveld, dus gebonden, in de laaiende oven. En toen sloeg de schrik koning Nebukadnezar om het hart, stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren: we hebben toch 3 geknevelde mannen in het vuur gegooid? Zij antwoordde: zeker, majesteit. En hij vervolgde: maar ik zie 4 mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de 4e lijkt op een godenzoon. Nebukadnezar liep naar de deur van de brandende oven en riep: Sadrach, Mesach, Abednego, dienaren van de hoogste God, kom naar buiten, kom hier. Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar buiten. En de satraap, stadhouders, gouverneurs en raadsheren van de koning drongen naar voren. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid. Vrij zeer. Hun jassen waren nog heel. Er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. tot hier. Maar ik ben aan heel losse gelezen. Met veel herhalingen in. Om de boodschap duidelijk te maken. Er hing zelfs geen brandlucht om me heen. Heer Jezus, ik kom tot u. Laten we even bidden in Jezus' naam. Ik kom tot u, Heer. En ik vertrouw op u, Heer, dat het woord dat u mij heeft gegeven, iemand vandaag zal vrijzetten. Iemand vandaag zal bemoedigen. Iemand vandaag zal uitdagen, Heer, om dieper te gaan met u. In Jezus' naam. Amen. We lezen hier het verhaal van drie jonge mannen, wel vier eigenlijk, met Daniel inbegrepen. Zij werden van hun thuisland, Juda, vanuit Israël, weggenomen in ballingschap naar Babylonië. Dit is zo gekomen omdat God zijn oordeel heeft uitgeroepen over zijn volk, over zijn natie. Het was op een moment genoeg en God zegt, u zult overvallen worden door vreemde volken. En daar komen de Babyloniërs in 586. Zij vernietigen de tempel, zij vernietigen Jeruzalem. En nemen alleen maar de sterke mensen, alleen maar de opgeleide mensen, alleen maar de rijke mensen, namen ze mee gevangen naar hun land, Babylonië. De armste, de oudste, de zieke lieten ze achter. Maar de jongste en de sterke en de opgeleide, waaronder onder andere Daniel en de drie jonge heren, werden meegenomen om daar in functie, om daar opgeleid te worden aan het hof van die heidense koning Nebukadnezar. Je moet even inbeelden in hun schoenen. Zij waren jong, zij waren tieners, jonge tieners. Ze waren misschien zoals Ina. Oh man, heb ik al te Ina. Ze waren misschien 19 jaar oud, we weten het niet, maar ze waren jong. De Bijbel zegt zelfs in Daniel hoofdstuk 1 vers 3, dat ze van voorname afkomst waren. In Daniel 1 vers 3, de koning gaf het hoofd van zijn eunuchen, Aspenas, opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis. Zij waren niet zomaar iemand, zij waren koningskinderen. Zij waren kinderen van ouders met aanzien, met geld. Je moet even in hun schoenen inbeelden. Zij wisten van niets. Zij waren jong en ze werden weggenomen. Ze hebben hun ouders zien vermoord worden voor hun eigen ogen. Ze hebben hun ouders de ogen zien worden uitgestoken, want zij waren vrede Babyloniërs wanneer ze kwamen. Hun hoofd werd afgehakt en zij moesten nu naar een vreemd land met vreemde gebruiken. Allerlei vreemde dingen, dat ze niet gewoon zijn geraakt. Vreemde goden, vreemde taal, allerlei vreemde dingen, vreemde opleiding. Maar ze waren één ding, ze wisten één ding. Ze wisten wie ze waren. Ze wisten wie hun God was. Ik heb het juist ook al gezegd. Ergens in hun opvoeding, ik weet niet wie, was er iemand die Deuteronomium hoofdstuk 6 erin heeft gedrild in hun gedachten, in hun hart. Zij hielden van de Heer hun God. En de Babyloniërs, wat ze doen met vreemde volkeren die ze innemen, zij proberen hun voornamelijke identiteit helemaal af te nemen. Ze proberen hun helemaal leeg te strippen en dan terug opnieuw te bouwen om daar een Babyloniër van te maken. Alles wat het vroegere moest weg. Zij moesten Babylonisch worden. En dus ze namen hun identiteit af door hun afkomst te verloochenen. Door hun ouders weg te nemen. Door hun een vreemde opleiding te geven. Amen. De opleiding die ze hadden genoten in Jeruzalem, in de tempel, was compleet anders dan de opleiding die ze nu. Zij gingen nu leren over astrologie. Ze gingen leren over allerlei magische kunsten. Want daar waren ze goed in, de Babyloniërs. Zij gingen allerlei meetkunde en zo, dat had je allemaal in betrokken. Maar natuurlijk, dat is ver weg van wat de Heer hun zei. Van wat zij hadden gehoord. Van de Tora en Mozes enzovoort. Dus hun afkomst werd veranderd. Hun namen werden veranderd. We kunnen lezen in Daniel hoofdstuk 1 vers 6 en 7. Onder hen waren enkele Judeërs. Daniel, dit zijn hun oorspronkelijke namen. Daniel, Shananya, Misael en Azaria. Bijna niemand kent die naam, want we kennen ze allemaal als Meshach, Abednego en de eerste, ik ben hem al vergeten. Shadrach. We kennen ze allemaal naar hun Babylonische naam. Maar hun oorspronkelijke Israëlische namen, hun Joodse namen, waren Daniel. Dat betekent God is mijn rechter. Amen. Daniel, Shananya, Misael en Azaria. Shananya betekent genade van de Heer. Of geschenk van de Heer. Er zijn verschillende mogelijkheden van vertaling. Maar ik heb verschillende opgezocht en ze zeggen allemaal iets verschillend. Misael betekent gevraagd aan God. Of de gevraagde van God. Welke nog niet gehad? Dan zei hij, oei, dat ben ik vergeten op te schrijven. Dat was ook iets moois. Ik weet het al niet meer. Ben ik vergeten op te schrijven. Het was in ieder geval, hun namen hadden telkens iets te maken met God. Met de Heer hun God. Met Yahweh. Met El, Elohim, met God. En nu ging hun naam veranderen. Jij noemt niet meer Daniel, vanaf nu, nu noemde jij Beltesazar. Dat heeft iets te maken met Bel. Bel was een Babylonische god. Dus in plaats van God is mijn rechter, nu ben je aanbidder van Bel. Of zoiets. Shananya werd Sadrach. Misael was Mesach. En Azaria werd Abednego. Betekent dienaar van Nego. Nego was ook een of andere maangod. Dus ze kregen een mooie, bij geboorte, een mooie een naam dat een toekomst voor hun was. Dat iets zei over wie hun god was. En dat werd nu veranderd door een vreemde heidense god. Ik denk zelfs dat Mesach dienaar van zonde of zoiets betekent. Het was dus compleet tegengesteld met hetgeen waarvoor ze werden geroepen. Het werd hun ontnomen, hun naam. Maar hun identiteit in hun hart bleef hetzelfde. Niet alleen werd hun toekomst en hun opleiding veranderd, hun naam werd veranderd, maar hun dieet werd veranderd. Amen. In vers 8 lezen we dat Daniel was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden. En hij vroeg de hoofdeenig toestemming zich van de spijzen en van de wijn van de tafel en de koning te onthouden. Waarschijnlijk zat daar varkensvlees bij. Waarschijnlijk zat daar vlees bij dat geofferd werd aan een of andere god. Waarschijnlijk was het een soort van compromis dat hij zou moeten doen. En hij wou daar niet aan toegeven. Dus hij zei, kan ik alsjeblieft alleen maar water en groente, geen wijn en al die andere rommel. En u zal zien, hoofdeunuch, dat wij er sterker en gezonder gaan uitzien. Test maar, zie maar. Pas op, dit was niet zonder gevolgen. Iets weigeren wat de hoofdeunig zegt. Want de hoofdeunig had opdracht gekregen van de koning. Zoek er jonge gasten uit. En zie dat ze sterk worden. En natuurlijk, ze denken, als je sterk moet worden, dan moeten vlees eten. En dus het was niet zonder risico. Als zij hadden geweigerd het vlees, wat ze ook deden. En dan daarna allemaal zo plebs begonnen uit te zien. En zo wit begonnen te worden. En zo amper nog een steen konden opheffen. Of weet ik veel wat ze allemaal moesten doen. Dan was het gedaan met hun. Maar ze vertrouwden op de Heer en zeiden, ik hou me aan de reinheidsvoorschrift van de Heer. Want de Heer is niet gebonden aan een plaats. Het is niet de God van Israël. In Israël, in de plaatslocatie, hij is de God van mij. Waar ik ook ben, hij is mijn God. En waar ik ook ben, zal ik hem dienen. Dat was hun mentaliteit. Er waren waarschijnlijk heel veel die zeiden, jongen, Daniel, je moet dat niet zo serieus nemen. Kom, mijn man, we zitten hier in Babylonië. Dat zijn nu eenmaal de cultuur van de Babyloniërs. We zullen er maar aan meedoen, hè. Nee, ze zei, het maakt niet uit waar ik ben. Amen. Ben ik in België, ben ik ergens anders. De cultuur die ik aanneem is de cultuur die de Heer mij heeft gegeven. Ik zal me assimileren met de cultuur van het land, zolang dat het niet tegendruist tegen de cultuur van de Heer. Amen. Als er een cultuur zegt van, je mag hier naakt rondlopen en doe maar op en slaap met wie dat je wilt, dat is er allemaal toegelaten, ga ik zeggen, nee, dank u, ik hou mijn kleren aan. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Dus ze leefden in een wereld die niet van hun was. Hun identiteit probeerden ze te veranderen. Maar het veranderde niet hun geloof of hun identiteit die ze hadden in de Heer hun God. Prijs de Heer. Halleluja. En ook al waren ze jong. Ze waren opgevoed met een vuur en een passie om de Heer hun God trouw te blijven. Ook al werden hun namen veranderd. Ook al noemden ze ineens Belteshazzar en Mesach en Abednego. Het maakte voor hun niet uit. Gods kracht in hun hart was sterker dan de invloed van de wereld. En ik bid en ik hoop hier vandaag ook dat iemand kan beseffen dat Gods kracht in u sterker is dan de invloed van de heidense wereld buiten ons. Want God is vandaag op zoek naar mensen die weten wie ze zijn in Christus. Die niet bang zijn om op te staan voor rechtvaardigheid en om te getuigen voor wat God voor hun heeft gedaan. Die niet bang zijn voor de mening van de wereld. Die niet bang zijn om het koninkrijk van God te verkondigen. En ik weet niet hoe je bent geboren. Ik weet niet in welk gezin je bent gekomen, van welke afkomst, hoe je naam is en wat het ook mogen betekenen. Ik weet niet bij welke vloeken of erfelijke defecten dat je hebt gekregen. Maar in Christus ben je nieuw. Halleluja. En heb je een nieuwe toekomst. En heb je een nieuwe hemelse naam gekregen. Jezus werd over mij geroepen. Halleluja. En ik heb een nieuwe naam. Ik heb een hemelse vader gekregen die me nooit zal afvallen. Die me nooit zal verzaken. Op hem kan ik vertrouwen. Op hem kan ik bouwen. En hij is op zoek naar mensen die zijn trouwheid beantwoorden met trouw. Halleluja. En met geloof naar hem toe. Ondanks de cultuur. ondanks, halleluja, tegenslagen in het leven. Ondanks wat er op je pad mag komen. Ik weet wie ik ben. Ik weet wat Hij heeft gedaan voor mij. Hij is trouw. Hij is trouw. Hij is altijd trouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij is trouw. Prijs de naam van Jezus. En zij die aan Hem trouw zijn, zullen zien dat Hij trouw is. Zij die op Hem blijven hopen, zullen zien dat Hij trouw is. Nee, God is geen God van 30 dagen niet goed geld terug te garantie. En sommige christen leven zo. Hè? Zo van, we gaan dat hier eens uitproberen. 30 dagen niet goed, mijn geld terug. Hè? Heeft niet geantwoord, ik wil mijn geld terug. Heer, God werkt zo niet. Amen. Hij wil zien. Gaat hij verder? Gaat hij blijven hopen? Gaat hij blijven bidden? Gaat hij blijven prijzen? Ondanks de tegenslag gaat hij op zijn knieën blijven gaan zeggen. Heer, ik weet het te lang niet wat er aan de hand is, maar ik blijf vertrouwen op u. Uw woord heeft gezegd, u bent trouw, u zult me niet verzaken. En dan zal je zien de goedheid en de trouwheid van de Heer. Prijs de Heer. Tot hiertoe was alles nog oké voor deze vier jonge mannen. Ze mochten hun dieet houden. Ze hadden misschien andere kleren gekregen dan als ze gewoon waren. Hun naam waren veranderd, maar ze verloochenden hun echte afkomst niet. Maar hun geloof ging op de proef worden gesteld. Zij kwamen er uiteindelijk mooier uit en sterker uit. En ze kregen allerlei posities in heel het koninkrijk. Omdat ze trouw bleven aan de Heer. Maar dat was nog niet alles. Hun geloof ging nog verder op de proef worden gesteld. En op een dag komt daar koning Nebukadnezar. Hij had een droom. En dat is heel hoofdstuk 2. Lees dat thuis maar eens. En Daniel interpreteert de droom. Dat gaat over een groot beeld waarvan het kop in goud is. En dat is dan Babylonië. Maar koning Nebukadnezar gaat een beetje te ver. En hij maakt een groot beeld van goud. En hij denkt dat hij het hoofd is. En heel het lichaam goud. Dat hij zal heersen voor eeuwig en altijd. En dus hij was trots en hoogmoedig. En hij beveelt iedereen in het rijk om dat beeld op een bepaald moment, wanneer ze beginnen te zingen, iedereen moet neerbuigen en zo een paar rare dingen zeggen waarschijnlijk. En van alles en nog wat. Natuurlijk, deze drie jonge mannen, zij wisten, dat kunnen we niet doen. Dat kunnen we niet doen. Maar nu stond hun leven op het spel. Helemaal andere situatie. Rechtstreeks werden ze geconfronteerd met de doodstraf. Met een brandende oven moesten ze niet gaan neerbuigen. Hun geloof werd sterk beproefd. Amen. En we lezen dat ze antwoorden: de God die wij vereren kan ons redden uit de brandende oven. Amen. En uit uw handen zal Hij ons redden. Maar ook al redt Hij ons niet, moest er toch zijn dat Hij... Dan gaan we het nog niet doen. Het is niet dat ze de garantie hadden dat God het ging doen. Ze leefden zo, ook al doet Hij het niet, ik vereer die God nog niet. Maakt niet uit wat de uitkomst, ik doe het gewoon nog. Ik weet als ik sterf, ik ga opstaan en ben ik bij Hem. Ik wil niet voor zijn troon gaan staan en dat God zegt, je hebt me verloochend. Amen. Halleluja. Maar hij zei, ik verloochen ze nog niet. En Nebukadnezar was er blijkbaar niet gerust in. Hij zegt, er is iets mis met die mannen. Ik kan die een oven 7 maal heter maken. Precies. Het was nog niet heet genoeg. En boven dat gaat hij dan ook nog sterke mannen zoeken om ze te binden. Waarom moet hij die binden? In een oven te gooien. En ze komen dan uiteindelijk aan die oven. Die deur gaat open en de vlammen zijn zo heet dat ze uitslaan. En dat de mannen die hem naar de oven moesten brengen, omkomen. Van het vuur. Weet je, broers en zusters, wie een put graaft, voor een van de rechtvaardigen van de Heer, valt er vroeg of laat zelf in. Wie een galg bouwt voor de heilige van de Heer, zal er vroeg of laat zelf aan hangen. Amen. Maakt niet uit wanneer. Maar ze zullen, de vraag behoort de Heer toe. De vraag behoort de Heer toe. Amen. Laat ze maar doen. Laat ze maar een put graven. Laat ze maar achter uw rug vezelen. Blijf trouw aan de Heer. Laat ze maar vlammetjes beramen. Laat ze maar van stoven om u van uw job te doen. Weet ik veel welke vijanden dat je aan het trotseren bent. Blijf trouw aan het beeld van Jezus. Blijf trouw aan zijn hart. Blijf trouw aan zijn attitude. Blijf zijn liefde stralen. En laat God, degene die een put graven, laat ze er maar invallen. Amen. God is goed. God is trouw. Prijs de Heer. Halleluja. De Heer is onze wraaknemer. Hij houdt wacht en beschermt de zijne. Ook al zijn er duizenden demonen of duizenden die je wil zien ontkomen, God houdt u recht en God is bij je en sterker dan de poorten van de hel. Prijs de Heer. Halleluja. Nu, ze werden bedreigd met hun leven als ze het beeld niet zouden aanbidden. Maar ze bleven trouw aan de Heer hun God, zelfs met het leven op het spel. Ik zeg nogmaals, God is op zoek naar mensen die trouw blijven aan zijn naam. die zijn trouwheid willen beantwoorden met een leven dat is toegewijd aan hem. Het noemt een leven in geloof. Want het is geen leven volgens regeltjes. Oh, nu moet ik dit en dat. Het is een leven in geloof. Het is iets dat je hebt ontvangen. Het is iets dat in u zit en je wilt dat uitwerken. Prijs de naam van Jezus. Het is iets dat je wilt uitwerken. Niet van, ik moet het doen. Oh man, wat doen. Nee, ik mag het doen. Het is een leven in geloof. Het is, eigenlijk is het bewust worden van de realiteit van God in uw leven. Snap je wat ik wil zeggen? Het is bewust worden dat God eigenlijk, waar ik ook ben, hij is met mij. En soms duurt dat, moeten we doorheen verschillende valleien of doorheen verschillende vuurproeven. Om te beseffen, hij was bij mij. En achteraf kunnen we terugkijken, laps, ik ben er doorgeraakt. Maar ik ben hem eigenlijk vergeten te danken. Ik ben hem eigenlijk vergeten te betrekken in mijn proef. Oh, eigenlijk is God goed, hè. Ik heb er zelfs niet voor gebeden. Ik ben zo ongelooflijk. Dank u dat u me... En zo leren we doorheen proeven. Ook al zijn we niet trouw, maar God blijft trouw. En hij werkt achter de schermen. En we zien het niet altijd, maar we leren eruit. En volgende keer betrekken we hem meer in de volgende proef. Meer en meer. En het wordt meer en meer een leven in geloof. Dat je uiteindelijk nog zegt, laat me komen. Halleluja. Ook al sterf ik, leef ik. Prijs de Heer. Halleluja. Maar dat heeft tijd nodig. Het heeft uw kruis opnemen en hem volgen nodig. En bij de ene gaat het wat sneller dan de andere. Maar als je er maar aan begint. Als je hem maar in je leven betrekt. Prijs de Heer. Betrek hem in je werk. Broeder Tim. Als het niet goed gaat, zeg Heer Jezus. Ik weet niet waar je gaan is, maar leid mijn gedachten. U weet de klanten die ik nodig heb. U weet goede klanten. Ik wil geen klanten die niet gaan betalen, hè. Ja, Filip, ik wil hoe ik kan leren. Leid me, geef me een hart, geef me onderscheidingsvermogen. Zo betrek je hem. Betrek hem als je naar het werk gaat 's morgens. Nee, ik heb u gisteren gezien in uw busje. Heb je mij ook gezien? Het is te laat. Ik zag je 's morgens, hè, om 10 uur was of 9:30, ik weet het al niet meer. Een koude dag, ik dacht, oh, een Tim hier. 'S morgens vriezen op een zaterdag, wat gaat je werken, oh, garme? Ah, oh, hij reed naar de voetbal. Hij was niet aan het werk. Maar ik ben niet aan het werk. Moog de Heer met hem zijn. En dat hij mag zegenen. Maar dan ga ik verstaan vinden. Dat... Voilà. Maar als je dan in die koude bus zit. Waarschijnlijk zonder goede verwarming. Zonder goede muziek. Betrek u Heer. Zeg Heer, laat het huis waar ik naartoe rijd. Laat het gezegend worden, laat er vrede opkomen wanneer ik het binnentreed. Dat is een klein beetje. Maar je betrekt de Heer. En de Heer gaat trouw zijn aan degene die hem trouw blijft. Prijs de Heer. Maar waar was ik gebleven? Ah ja, dus ze werden de oven ingegooid. Hun geloof werd getest in het vuur. Ze noemden het een vuurbeproeving. Een beproeving van uw geloof doorheen vuur. Wie van jullie kent zoiets? Wie van jullie is al beproefd geweest door vurige beproevingen? Het kan ook wind zijn, we noemen het allemaal in verschillende symbolen. Het kan water zijn, het kan een vallei zijn, het kan een woestijn zijn. In dit geval is het een vuurbeproeving. Iets dat je ongemakkelijk maakt. Iets dat je uit je comfortzone maakt. In dit geval iets dat hun leven ging kosten. Ik denk, misschien bent u al eens getest met uw leven op het spel. Ik nog niet, prijs de Heer. Misschien u wel. Maar ik wil in ieder geval klaar zijn. Wanneer er zoiets op mij afkomt. Dat ik de Heer niet ga verlogen. Dat ik sterk in mijn schoenen kan staan. En dat ik niet angstig ga wegkwijnen. Of mijn gedachten ga verliezen. Om wat er op mij gaat afkomen. Maar ik kan zeggen, Heer, u bent bij mij. Amen. Moeten we voorbereiden. Nu is de dag van de redding. Nu is de dag dat we met hem, halleluja, kunnen wandelen. Maar als je al een beproeving hebt meegemaakt. Als je al door een vuur bent geweest. Dan weet je dat hetgeen dat jou heeft gebonden in het vuur kan vrijzetten. Zij werden gekneveld in het vuur. De drie jonge mannen. Met touwen. Maar het vuur, hetgeen dat hun kapot moest maken. God werkt altijd. Hetgeen dat hun kapot moest maken, werd uiteindelijk hun bevrijding. Halleluja. Alleen het touw, alleen de knevel was opgebrand. Halleluja. Zij werden met van alles en nog wat vastgemaakt, maar het vuur rondom hun deerde hun niet, hun haar niet, hun kledij niet, hun vel niet. Alleen hetgeen dat hun gebonden hield. Alles waar wij op vertrouwen buiten God, wordt iets dat ons bindt. Het wordt een knevel in ons leven. Het wordt een knevel in ons spiritueel leven. En de Heer laat toe dat we worden beproefd. Vurige beproevingen is deel van het leven. Maar, het is niet bedoeld om u kapot te maken. Het is bedoeld om hetgeen dat u bindt, hetgeen dat u tegenhoudt, hetgeen dat u traag maakt in uw geloof, om u daarvan vrij te zetten. De duivel wil te kapot doen. Oh ja, de duivel gebruikt de beproeving en de verleiding en de testen gebruikt hij om uw geloof kapot te maken. Maar de Heer gebruikt het voor een goede, zodat je op een moment kan komen op je knieën en zeggen van, oh Heer Jezus, ik roep uit naar u. Ik ben blijkbaar toch niet zo sterk. Ik ben blijkbaar toch niet zo gelovig als ik dacht. Ik ben blijkbaar in die en die en die en die regio zitten er nog zwakheden. Die moet worden gekruisigd aan het kruis in Jezus' naam. Maar een vurige beproeving zorgt ervoor dat onze knevels worden verbrand. Het is gemaakt om u vrij te zetten van wat u gebonden houdt. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. De duivel wil uw geloof kapot maken, maar de Heer wil je sterker maken door je te laten beseffen dat je niet alleen bent in het vuur. Er was een vierde persoon in het vuur. Halleluja. Zij waren niet alleen. Er was iemand. Ik weet niet hoe de Heer het heeft gedaan. Misschien had een of ander raar schild rondom hem. Of was het een engel. Maar ze waren niet gedeerd door het vuur. Want hij was met hun in het vuur. De duivel wil zeggen, je bent alleen, je bent een loser. Je gaat hier doorheen omdat je een zondaar bent en omdat je een hypocriet bent. En daar zit je nu. God gaat je niet helpen. Maar de Heer wil zeggen, ik wil je wel helpen. Ik wil je juist helpen om sterker te worden, om vrijer te worden. Om meer en meer in mij te groeien, om op mij te leunen. Want ik sta hier in het vuur. Kom dicht bij mij staan en het vuur zal je niet deren. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Veel mensen hebben al getuigd. Wanneer ze doorheen moeilijk periode zijn gegaan, dat ze achteraf kijken en zeggen van, ik ben hier sterker uit geworden. Ik ben hier beter uit geworden. Ik ben hier wijzer uit geworden. Ik was vroeger gebonden en dan is dit en dat gebeurd. Maar doorheen die situatie ben ik juist bevrijd geworden. God werkt soms op een vreemde manier, maar alles wat hij doet is voor het goede. Ik eindig met de volgende gedachte, vers 27. Dan zei de titel van mijn boodschap. Het is raar, dat komt op het eind. Ik zal het uit beginnen. Vers 27 zegt, ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verscheurd. Hun jassen waren nog heel, heel. Er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. Er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. Mijn boodschap vandaag heeft als titel, laat het vuur in de oven. Laat de brandlucht in de oven. Zie, ze kwamen eruit alsof er niets was gebeurd met hen. Het enige verschil was, de knevels waren weg. En de mensen konden zien dat ze werkelijk vrij waren door niet dat valse idoolbeeld te aanbidden. Maar wat opviel was, er hing zelfs geen brandlucht. Zelfs geen smeulend iets. Niks. Geen brandlucht. Geen vuurtje. Laat het vuur in de oven. Soms kom je mensen tegen, christenen, die doorheen moeilijke momenten zijn gegaan. Die geliefden hebben verloren, die zaken hebben verloren, die harde dingen hebben meegemaakt. En het zijn verschrikkelijke dingen, het zijn reële dingen. En ze zijn nog in de kerk, maar ze zijn bitter. Ze zijn kwaad in hun hart. Ze laten het niet echt zien, ze houden een moeilijke smaal op als ze binnenkomen, maar diep binnenin zijn ze eigenlijk kwaad. Maar God weet alles, God ziet alles. En er hangt dus met andere woorden nog een soort van brandlucht rond hem heen. Ze zijn doorheen het vuur gekomen, maar het smeult nog. Mensen kunnen het nog rieken. Er is nog iets, het zijn littekens die nog niet zijn geheeld, snap je? Het zijn herinneringen van trauma's, zoveel jaren geleden die je nog niet hebt verwerkt met de Heer, waar je zelfs nog niet hebt voor gebeden, die jij diep hebt weggedaan en zegt van, dat gaat wel, de tijd zal het wel heel. De tijd zal het inderdaad wel heel, maar vroeg of laat komt dat u naar boven. Laat de Heer het helen. Geef het aan de Heer, laat hem uw nieuwe gedachten geven, laat hem een nieuwe zicht geven op wat er is gebeurd en zo verder. In ieder geval, laat het vuur in de oven. Neem het niet mee naar buiten, want je begint te stinken. Ken je dat, een brandlucht? Zo, heb je al zo haar verbrand? Vroeger deden ze haar en dan zo eens in brand steken. Ken je dat al eens gedaan? Iedereen heeft het al gedaan, hè? Gewoon omdat dat zo hard stinkt. Dat is ongelooflijk. Hij komt binnen in een kamp. Hé, hey, hier heeft er iemand zijn haar opgebrand. Ja, brand vlees. Vleeswonden, brandend vlees. Dat is, of ja, zo met zo'n kruller zo. Dat stinkt verschrikkelijk. Dat riekt, dat is een diepe doordringende geur. Met christenen. Ze doen zich wel voor, maar als je ze op de verkeerde knoppen drukt, dan komt er opeens iets uit. En wow, hola, hier heb ik iets verkeerd. Dat is nog niet voorbij. Laat het vuur in de oven. Want het is Gods wil dat we uit elke beproeving komen met onze gedachten, onze hoop, gefocust op Hem. Wat Hij heeft gedaan voor ons aan het kruis. Het is Gods wil dat elke beproeving van ons geloof resulteert, als resultaat heeft in een diepere kennis van Hem. Het is Gods wil dat we dan vrijer zijn. En dat we geen brandlucht opdoen en verspreiden naar anderen toe. Als het inderdaad Gods wil is, dan zal Hij ook een manier maken. Soms heeft dat tijd nodig, heeft inderdaad tijd nodig. Geef het aan de Heer, zeg het aan de Heer. Zeg, Heer, ik heb tijd nodig, Heer, begrijp het. Ik heb je tijd nodig, dat is oké. Blijf met me praten, zegt Jezus. Ik ben hier voor je kind. Ik ben hier voor je zoon of dochter. Praat erover met mij. Geef je trauma's, geef je lijden, geef die vuurbeproeving. Ja, maar Heer, ik was trouw en nu gebeurt het. Ik heb dit gedaan. Ik was trouw, maar dit is dat. En toch op de een of andere manier ben je boos of kwaad. Wees niet beschaamd om met God erover te praten. Want Hij kan het aan. Hij kan een antwoord geven. Halleluja, dank u Jezus. Laat het vuur in de oven. Prijs de naam van Jezus. Het is eigenlijk een uitbreiding op wat ik vorige week heb gezegd over de trauma's en de gevoelens die we associëren met geuren en met woorden en met liederen uit het verleden. Dat het dan naar boven komt en dat we het achter moeten laten. Dat we moeten vergeven, vergeten en verder gaan en richten op wat er voor ons staat. Zo wil ik ook zeggen, als je een vurige beproeving hebt meegemaakt, halleluja. Wees, en je weet, God was met me. Laat het vuur in de oven. Laat het achter. Geen brandlucht. Geen brug. Jezus was met mij. Ik weet niet alles, hoe, waarom, wanneer, maar Jezus was met mij. Hij weet het best. Laten we allemaal rechtstaan in Jezus' naam. Amen, amen, amen. Er zijn dus twee dingen die ik wil zeggen tot jou vandaag. Wees trouw. En je zal de trouwheid van God actief zien in je leven. Amen. Zij die hopen op de Heer zullen nieuwe kracht ontvangen. Zij die vertrouwen op de Heer. Zij die hopen op Hem. Zij die hun vertrouwen stellen van Heer, oké, als ik dit ga doen. En ik weet dat Jij wilt dat ik doe. Maar daar hangen consequenties aan vast. En ik heb niet graag die consequenties. Maar ik weet het. Zoals broeder Jo, je wilt dat ik dit ga doen, dit job, maar eigenlijk doe ik het niet graag, want ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar als dit van u is, dan ga ik ervoor en u zal wel een weg maken. U zal bij me zijn doorheen deze beproeving. Halleluja, ik zal mezelf tegenkomen op meerdere plaatsen en meerdere situaties, zal ik mezelf gaan tegenkomen en dingen die ik nog niet eens wist dat in mij waren, zal opeens naar boven komen. Maar ik ben er niet bang voor, Heer, want ik wil verder gaan met u. Als je dat kan bidden, God zal je trouw blijven. Amen. Hij zal bij je zijn. Hij zal je niet teleurstellen. Hij stelt ons nooit teleur. Prijs de naam van Jezus. Prijs de naam van Jezus. En ook al stel jij hem teleur, hij valt je nog niet af. Kijk naar Petrus. Hij heeft de Heer verloochend tot 3 maal toe. Hij had blijkbaar niet het geloof van een Daniel enzovoort. Hij werd ook met het leven bedreigd. Waarschijnlijk als hij zou zeggen, ja, Jezus, ja, die ken ik. Oh, zeg je bij Jezus, pak hem op. Kruisig of zet hem mee in de kerker. Nee, hij zei, ik ken hem niet. Hij was beschaamd, uiterlijk beschaamd. Toen Jezus naar hem kwam, maar Jezus wist hem, ga op zoek naar Petrus. Laat hem terugkeren naar de broeders en laat hem ze versterken. Hij wist, God wist. Jezus wist wat er in Petrus echt zat. En hij heeft hem hersteld. Prijs de Heer. Misschien heb je ooit